wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Tot zover dit Bijbelgedeelte. We willen nog even weer de draad oppakken, broeders en zusters. U weet dat het 11e hoofdstuk eigenlijk een illustratie is van een waarheid die de apostel Paulus in het 10e hoofdstuk heeft uitgesproken, namelijk in vers 38, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En hier gaat het dus niet over het geloof van een zondaar waardoor hij gerechtvaardigd wordt, maar het gaat over iemand die al rechtvaardig is, al behouden is, en die moet uit het geloof leven. Er is een geloof waardoor we behouden worden, en er is een geloof waaruit we leven. En het gaat hier over behouden mensen. Hoe ze moeten leven. Hoe hun levenswandel moet zijn. En dat leven, die levenswandel, moet geïnspireerd zijn door het geloof. En in het eerste vers van het 11e hoofdstuk lezen wij wat geloof is. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Dus gelovigen leven bij dingen die je niet kunt zien, die je zintuigelijk niet kunt waarnemen. Ze wandelen door het geloof in een wereld die voor de natuurlijke mens absoluut verborgen is, waar ze letterlijk geen oog en geen kijk op hebben en ook geen weet van hebben. Een wereld die alleen voor ons open gaat door het geloof. Maar dat geloof is niet zoiets van dat het zwevend is, dat het geen grond zal hebben. Nee, het geloof is een bewijs van zaken die men niet ziet. Dat bewijs is wat God gesproken heeft in zijn woord. Geloof is altijd gebaseerd op wat God gezegd heeft. Dat is Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En er is geen geloof mogelijk en geen toename van geloof. Geen wasdom in het geloof, tenzij men toeneemt in het woord. Want ons geloof wordt opgebouwd door het woord. Komt je niet aanwaaien, je kunt het jezelf ook niet aanpraten en anderen kunnen het je ook niet aanpraten. Het kan alleen gebouwd worden en tot stand komen door de werking van Gods woord en natuurlijk van de Heilige Geest. Maar dat werkzame woord en geest horen bij elkaar. Het is ook een vaste grond der dingen die men hoopt, zoals er staat. Het is een dubbele definitie. Ik heb gezegd dat het vaste woord vaste grond is ontleend aan de zakenwereld. Het woord polis is ervan afgeleid vanuit de grondtekst. Dat betekent dat je een document hebt, dat je de garantie geeft dat onder bepaalde omstandigheden dat en dat zou gebeuren. Je bent verzekerd, want je hebt het bewijs, je hebt de polis en daar mag je op bouwen. Het is een vaste grond der dingen die men hoopt. En mijn broeder en zuster, de Heer heeft ons zoveel dingen in het vooruitzicht gesteld en zoveel beloften gegeven. En die beloften zweven niet. Dat is niet iets wat we ook onszelf aanpraten. Maar al die beloften zijn gebaseerd op de duidelijke, klare uitspraken van God zelf in zijn woord. En voor ons zijn die zwart op wit. Wij zeggen altijd, je moet het maar zwart op wit hebben. Dat is het beste. Maar Gods beloften hebben zwart op wit. Dat berust niet op stemmen, niet op visioenen. Niet op dromen, maar het berust op wat God heeft vastgelegd in zijn woord. En daarom is het ook door studie van het woord dat het geloof versterkt wordt en opgebouwd wordt. En we hebben nog tegelijkertijd de zekerheid, zoals we het gelezen hebben in vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Een christen kan God niet behagen zonder geloof. Alleen dat wat een vrucht van geloof is, van vertrouwen is op hem, mijn broeder en zuster, dat is God wel behagelijk. En dat heeft waarde voor de eeuwigheid. Maar dat wat een vrucht is van eigen werken en van eigen inspanningen, dat mag misschien door mensen wel bewonderd worden, maar dat heeft bij God geen enkele waarde. zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want staat er die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is degenen die hem zoeken. Dus geloven betekent in wezen dat je volkomen in afhankelijkheid leeft van de Heere God. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand, ik ga weer terug naar vers 38, hoofdstuk 10, zo iemand zich onttrekt, dat wil zeggen, zich uit het geloofsleven onttrekt, en toch weer bij vormen en ceremoniën, zoals bij de Hebreeën, of bij zielijke dingen gaan leven, of onder invloed van wereldse aangelegenheden, mijn broeder en zuster, mijn ziel, zegt de Heere, heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn, Godzijdank, niet van degenen die zich onttrekken te verderven, maar van degenen die geloven tot behouding, tot welzijn, zou je kunnen zeggen, van onze zielen. Nou, en dan toont de apostel Paulus dus aan in hoofdstuk 11, dat in welke tijd ook mensen geleefd hebben, vanaf Adam tot op de huidige dag, dat al die mensen, hoewel ze elkaar niet gekend hebben, en een totaal verschillende bedelingen en eeuwen geleefd hebben, en onder verschillende omstandigheden geleefd hebben, dat ze één ding gemeen hadden, dat ze geloofden wat God zei. En dat hele levensbeginsel was te geloven in Gods beloften. En dat geloof was voor hen een bewijs van zaken die ze nooit gezien hebben, en een vaste grond der dingen waarop men gehoopt heeft. En dat geloof hebben ze geleefd, en dat geloof zijn ze gestorven. En door dat geloof spreken ze nog, zelfs nadat zij gestorven zijn. Want als hier dan tenslotte die mensen genoemd worden, dan is het zo dat ze ook vanavond zelfs nog tot ons spreken. Het zijn geloofshelden. Want het is een geestelijk heldendom als er mensen zijn die geen rekening houden met wat mensen zeggen, die kritiek kunnen verduren, die de moed hebben desnoods om alleen te staan, en die handelen willen overeenkomstig wat God hen geopenbaard heeft, en door het geloof handelen, omdat ze weten dat Gods weg de beste is. Daar heb je echt wel moed voor nodig. En als zodanig zijn ze ook voor ons opgetekend, worden ze met ere in Gods woord vermeld, en u en mij ten voorbeeld gesteld. Zij zijn die wolk der getuigen die vandaag rondom ons zijn, en die nu toekijken hoe wij onze loopbaan lopen, nu in de 20e eeuw. Misschien wel in de eindtijd. Wel zeker in de eindtijd, broeders en zusters. Maar zij hebben een loopbaan gelopen. En ze hebben gehandeld door het geloof. De beloften die God aan hen gaf waren verschillend. Maar ze leven uit het geloof in die beloften. En ze hebben die van ver als het ware omhelst. En sommigen zijn er zelfs die nu nog niet eens de vervulling van die belofte gekregen hebben, omdat de wacht op de wederkomst van de Heer. Nu, en dan hebben we gezien dat de apostel Paulus zo'n beetje de hele heilshistorie doorwandelt, en hij begint bij de prille geschiedenis van de mens, namelijk bij Abel en Kain, de eerste mensen die, waarvan wij zeggen, op normale wijze ter wereld gekomen zijn, door geboorte, zonen van Adam en Eva. En dan staat er vers 4, door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kain, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Daar hebben we uitvoerig over gesproken. Abel bracht een beter offer dan Kain. En waarom deed Abel dat? Wat was zijn motivatie? Niet dat men zegt, Abel was een veeherder en Kain was een landbouwer. Zo zat het helemaal niet. Maar Abel handelde door geloof. En dat geloof moet berusten op een goddelijke openbaring. En God heeft tot Abel en Kain gesproken. Hoe weet het niet? Want als God niet spreekt, kan er geen sprake van geloof zijn. En Abel handelde overeenkomstig wat God gezegd had, naar Gods woord, omdat hij God geloofde. En daarom bracht hij het juiste offer in overeenstemming met de goddelijke openbaring. Kain niet, die handelde niet in overeenstemming met wat God gezegd had, die bewandelde zijn eigen weg, had zijn eigen methode, wel vroom, wel religieus, maar het had niets met het evangelie, met de openbaring van God te maken, niets met het woord van God te maken. En waar Kain dus in ongeloof handelde, kon God hem ook niet rechtvaardigen. En had hij geen vrede en geen rust, en die kende geschiedenis, hoe deze twee mensen die dezelfde ouders hadden, die hetzelfde licht hadden, toch hemelsbreed letterlijk van elkaar verschilden. Want de een die werd gerechtvaardigd, niet omdat hij beter was, maar door zijn geloof. En de ander die werd verworpen, niet omdat hij slechter was, maar omdat hij niet geloofde. En daardoor kon hij God niet behagen. En daar staat er, nogmaals in vers 4, door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kain, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Dus we kunnen concluderen dat Abel absoluut zeker wist dat hij behouden was. Vanaf het moment dat hij het offer gebracht had, wist hij, gaf God hem getuigenis dat hij rechtvaardig was. God verklaarde Abel voor een rechtvaardig mens, hoewel hij in eeuwigheid zonde was als Kain. Maar waarom? Hij werd gerechtvaardigd door zijn geloof. Dat was de zaak. En hij wist ook dat hij behouden was. Zijn mensen zeiden, die kun je nooit zeker weten. Maar Abel wist het al. En hij was er zo blij op dat hij zijn mond er niet over kan houden. Dat weet hij wel. Daarom getuigde hij ervan tegen Kain. Dat er niemand anders was die ervan kon getuigen. En Kain die nam het hoogst kwalijk. En u weet hoe hij tenslotte de mond van zijn broer dichtsloeg, letterlijk. En er staat, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En God heeft duidelijk gedemonstreerd dat hij de offergave van Abel, het bloedige offer, accepteerde door dat offer met vuur uit de hemel te verteren. God gaf over zijn gave getuigenis. En mijn broeder en zuster, toen de rook van Abels offer opsteeg tot de hemel, verteerd door het vuur waarmee God zelf het offer accepteerde, toen op dat moment wist Abel, God heeft mijn plaatsvervangend offer aanvaard. En ik ben rechtvaardig. Nu, op dezelfde grond zijn ook wij behouden geworden. Het ware offer is Christus Jezus. Het offer van Abel is een type van Christus. Een bloedig offer. Een slachtoffer. En het feit dat Christus uit de doden is opgestaan en ten hemel is gevaren, zoals de rook van Abels offer van het altaar opsteeg naar de hemelvaart van Christus en zijn zitten aan de rechterhand Gods, is het bewijs dat God het offer van de Heer Jezus in onze plaats geaccepteerd heeft. En dat is de grond van onze zekerheid en van onze rechtvaardigmaking. Hij is gestorven voor onze zonde in Romeinen 6. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Daar heb je het. Dat bewijs, niet je gevoelens, maar God heeft over onze gave getuigenis gegeven. God gaf getuigenis over het offer van Christus. God heeft dat offer geaccepteerd en in het offer ons aanvaard. We zijn aangenomen, zegt de Efezebrief, in datzelfde hoofdstuk dat we gelezen hebben, aangenomen in de geliefde. En er staat erachter, en door dat geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Dat wil zeggen, door het geloof heeft de openbaring van Abel zijn levenswandel eeuwigheidswaarde gekregen, zodat er zelfs nu na zoveel eeuwen nog over gesproken wordt. En dan komt de tweede, dat hebben we het vorige keer gezien, die genoemd wordt, door het geloof is Henoch weggenomen geweest, omdat hij de dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden, daarom dat God hem weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Ik heb u gezegd dat die portretten van die geloofshelden vaak paarsgewijs bij elkaar hangen. Abel en Henoch, die moet je naast elkaar plaatsen. De geest van God is zeer secuur te werk gegaan door deze geloofshelden te selecteren en hun portretten als het ware naast elkaar te hangen. En dan zie je, het begint met het bloed van Abel. Dat wil zeggen niet het bloed van het bloedig offer van Abel. En het eindigt met de hemelvaart van Henoch. En vandaag is het precies zo. Wij beginnen bij het kruis. En het einde is de hemel. En dan zie je de hele heilsgeschiedenis. Begint dat knielt bij het kruis. Zoals Abel waarschijnlijk knielde bij het altaar. Waarop hij het offer legde. Mijn broeder en zuster in de erkenning dat hij schuldig was, maar dat hij een plaatsvervangend offer gaf. En als je naar het portret daarnaast kijkt, dan zie je een zondig mens die ook gerechtvaardigd was en die de dood niet heeft gezien en die regelrecht de hemel binnenging. Dat is Henoch. En van Henoch staat dus, we hebben het gelezen, hij is weggenomen geweest, is een wegneming, hij is niet gestorven, God nam hem weg, opdat hij de dood niet zou zien. Henoch is niet in aanraking geweest met de dood, hij werd niet gevonden. Zijn mensen zeggen, ja, hij heeft de dood niet gezien, als iemand een ongeluk krijgt, plotseling sterft, dan heeft hij de dood ook niet gezien. Dan zeggen we, dat heeft een gemakkelijke dood gehad. Als iemand in zijn slaap sterft, nou, dat is een fijne dood, want hij heeft de dood niet gezien. Maar dan vinden ze de overlevenden en de familie, die vinden wel van wat er van hem overblijft. Hier op aarde, zijn lichaam. Maar van Henoch werd het lichaam niet meer gevonden. Hij werd niet meer gevonden. En als dat er zo staat, kunt u er zeker van zijn dat ze er wel naar gezocht hebben. Want ze moesten een verklaring hebben voor de plotselinge verdwijning van deze man, die toch als een vreemde seigneur was, omdat hij de enige van staat. En Henoch wandelde met God. En Henoch was niet meer. Genesis, hè? Genesis 5. En God nam hem weg. Hij werd niet gevonden. Daarom, waarom niet? Omdat God hem weggenomen had. En die wegneming, dat omvatte ook zijn lichaam. De totale mens. Geen ziel en lichaam. Henoch, in zijn totaliteit. Met God wandelend, werd lichamelijk van de aarde weggenomen en werd opgenomen in de hemel. Al, en waarom staat er? Daarom dat hij God weggenomen had, vers 5, want voor zijn wegneming, en dat moet hij goed in ogenschouw nemen, heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Abel had getuigenis gehad dat God hem gerechtvaardigd had. Door zijn offergave te accepteren. En ook Henoch heeft een boodschap van God gehad. Want er staat, door het geloof is Henoch weggenomen geweest. En God heeft tegen Henoch gezegd, Henoch, jij zult de dood niet zien. Als je met mij wandelt. Ja. Henoch wist het dus. En hij geloofde wat God zei. En heeft zijn maatregelen getroffen. Totdat de dag kwam dat God zijn woord waarmaakte. Maar er is wel een hele poos wachten. Maar God deed het. Hij had getuigenis bekomen. En God beloonde hem ook daarvoor dat hij geloofde wat God gezegd had. Ik weet niet hoe ver hij Henoch erover gesproken heeft. Ik weet niet hoe ver hij Henoch verklaard heeft dat hij gezegd, ik zal de dood niet zien. En toen heeft de Heer het op mij gesproken. Met ongelovige mensen moet je daar maar nooit over praten. Maar één ding is duidelijk. Henoch geloofde God en denkt wat er ook gaat gebeuren. God zal zijn woord waarmaken. En na een wandel van 365 jaar met de Heer, nam God hem weg. Precies zoals hij gezegd had. En Henoch is dus ook een beeld, zou je kunnen zeggen, van de einde. Ik heb vorige keer lang en uitvoerig gesproken over wat het betekent, de tijd waarin Henoch leefde. Ik heb laten zien wat het betekent dat iemand met God wandelt. Dat veronderstelt verzoening. Want God kan niet zonder meer met zondige mensen wandelen. Dat betekent ook gelijk op elkaar ingesteld zijn. Er moet een zekere harmonie zijn. Want het is verschrikkelijk op iemand te wandelen waarmee je niet kunt praten. Maar als je iemand kunt wandelen waarmee je wel goed kunt praten, dan vergeet je de weg. En de kuilen en de moeilijkheden er zijn. En dat is het wonder van Henoch. Hij wandelde met God. En dan moet hij denken dat hij God zag. Hij kon God net zo min zien als wij hem zien. En dat betekent niet eens dat hij een Bijbel had, want die Bijbel had hij niet. Hij moest het doen met de woorden die God aan hem gezegd had. En hij geloofde God. En hij wandelde met God. Dat wil zeggen, hij trok zich van niemand ook maar iets aan. Hij had het oog gericht op de Heer. En hield vast aan wat God gesproken had. Hoe merkwaardig dat ook in de ogen van ongelovige mensen mocht klinken. En het blijkt dat Noach daar geheel in is opgegaan, hoewel zijn geloof uiteindelijk beproefd is. Maar waar ik nog uw aandacht even over vestig, en daar ben ik de vorige keer niet aan toegekomen, dat is dit. Ik ga nu even de geschiedenis van Henoch lezen in Genesis, het boek Genesis, in hoofdstuk 5. Ja, Genesis 5. Daar vinden we het verhaal. Een heel kort verhaal eigenlijk, maar dat is alles wat ze van heen nog weten. Er staat in vers... ik begin bij vers 21. Nee, vers 20. Zo waren al de dagen van Jered, dat is de vader van Henoch, 962 jaren. En hij stierf. En dat is het refrein van 6 op 1 volgende generaties. Ik heb u laten zien. Ze werden geboren. Ze stichten een gezin. Gewonnen zonen en dochteren. En het eind van het verhaal is... En hij stierf. En die lichamelijke dood is... van al deze mensen gevolg van de zonde van Adam. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. En al deze mensen stierven. Hoewel ze toen wel oud werden. Maar toch is het einde altijd de dood. Maar hier bij Henoch, de zevende van Adam, staat... En Henoch leefde, vers 21, 65 jaren. En die gewoon Methuselem. Methuselem die de oudste mens ter wereld geweest is, voor zover de Bijbel dat heeft meedeelt tenminste, die 969 jaar werd. En dan staat er heel merkwaardig, en Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselem gewonnen had, 300 jaar, en hij gewoon zonen en dochteren. En hier kun je uit opmaken, broeders en zusters, dat Henoch dus met God begon te wandelen nadat hij Methuselem gewonnen had. Dat bracht een omkeer in zijn leven teweeg. Hij was 65 jaar toen hij Methuselem gewon, toen hem de eerste zoon geboren werd. En kennelijk pas na die geboorte wandelde hij met God. En waarom dan na die geboorte? Waarom niet eerder? Waarom staat zo uitdrukkelijk bij en Henoch wandelde God nadat hij Methuselem gewonnen had? En ook in de grondtekst komt er duidelijk uit dat het nadat slaat op het feit de gebeurtenis die in zijn leven een plaats gehad. En nu is in een, laat ik maar zeggen, een jong gezin, een beetje raar zeggen iemand die 65 jaar wordt, dat hij een jong gezin sticht, maar zo was dat toen, is in ieder geval het wel zo dat de geboorte van een eersteling een geweldige ervaring is. En een geweldige verandering teweeg brengt. Mijn broeder en zuster, het blijkt namelijk, dacht ik, dat die geboorte van dat kind, aan Henoch, dat dat gepaard ging met een openbaring van God zelf. Toen heeft God tot Henoch gesproken. En toen heeft Henoch God geloofd. En sindsdien wandelde hij met God. Hield hij rekening met de openbaring die God hem bij de geboorte van zijn eerstgeboren zoon gegeven heeft. En er komt meer in de Bijbel. Hoe denkt u maar aan Zacharia, die de vader was van Johan de Doper. En hoe bij de geboorte van deze grootste profeet van het oude verbond, Johan de Doper, God een bijzondere openbaring aan Zacharia gegeven heeft. Het heeft een omgekeerde betekenis zijn leven. Mijn broeder en zuster. En dan zet je meer voorbeelden ook uit het Oude Testament. En hier is Henoch die zijn eerstgeboren zoon ontving. En waardoor God via die geboorte van die zoon hem een boodschap meegaf. Waardoor zijn leven totaal veranderde. En waar blijkt dat namelijk uit? Het enige aanwijzen die we hebben is... de naam geven van die zoon. Hij noemde die zoon Methuselem. Broeders en zusters. Methuselem. Dat is afgeleid van twee Hebreeuwse woorden. Met. Dat betekent dood, doden of sterven. En shalak. Dat betekent zenden. Methuselem of Methuselach. Zo staat er ook vaak. Dus met betekent dood of sterven. En shalak betekent zenden. Dat wil zeggen, vertaald, want Hebreeërs houden ervan om met een enkel woord te zeggen wat wij een hele zin voor nodig hebben. Dat is het wonder van de Hebreeuwse taal. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen als dit: als hij dood is, zal het komen. He? Zal hij het zenden, zal de Heer het zenden, zal het komen. En als je de geschiedenis nagaat, komt hij tot ontdekking,
En dat is helemaal geen kunst. Dat het alleen kost even tijd. En als ik hier een schoolbord had, dan zou ik het even voorrekenen. Maar u gelooft mij zonder dat schoolbord waarschijnlijk ook wel. Dan zult u kunnen narekenen dat inderdaad in het jaar dat Methuselah stierf, de zondvloed kwam. In datzelfde jaar. Mijn broeder en zuster. En Methuselah stierf dus na de... de zondvloed kwam op het moment dat Methuselah stierf. De zoon van Henoch. En dan blijkt het dat God gewoon, we zeggen even heel gewoon, heel eenvoudig, dat de Heere God tegen Henoch gezegd heeft: Henoch, dat kind wat je hebt, dat is een teken. Daar moet ik iets van vertellen. Want er komt de tijd dat ik de mens van de aardbodem zal verdelgen. Want de goddeloosheid en ongerechtigheid neemt op een vreselijke wijze toe. Maar ik zal die mens nog zo lang een kans geven, zolang de adem des levens nog is in dat kind wat jij nu als je eerstgeborene in je armen draagt. Zolang er adem in zijn neusgaten is, zal het oordeel nog niet komen. Maar zodra hij de laatste adem zal uitblijven, is de genadetijd voorbij. En is het oordeel onvermijdelijk. En mijn broeder en zuster, dan begrijp ik ook wat ik gelezen heb vorige keer in Judas, dat Henoch geweest is een prediker der gerechtigheid die tot zijn tijd, al in zijn tijd, sprak over het oordeel dat komen zou over de goddelozen. En Henoch heeft in zijn tijd reeds gewaarschuwd als een profeet van de Heer van de dingen die de wereld bedreigden vanwege hun ongerechtigheid en hun zonden. En de naam Henoch betekent ingewijde. We kennen het verschil tussen leken en ingewijden. Leken die weten nergens van. En ingewijden is een geestelijke die is ingewijd in de zaken op de hoogte. En God wijde Henoch in wat hij van plan was te doen, wat er in de toekomst zou gebeuren. En hij gaf zijn eigen zoon, zijn eerstgeboren zoon Methuselah, als een soort teken en zegt: denk erom, Henoch. Laat dat kind voor altijd voor jou het bewijs zijn aan welke gevaar de wereld blootstaat. Aan de kant ook, hoe langmoedig en genadig ik ben, dat zolang dat kind leeft, dat levenskaarsje nog brandt, dat ik de wereld nog niet zal, de mens nog niet van de aardbodem zal verdelgen. En vandaar, muts, shalak, als hij dood is, zal het komen. Na mij komt het, of hoe je het ook vertalen wil. En God zei: Henoch, zie je die baby? De wereld zal bestaan zolang die leeft. En eigenlijk kun je in dat kind nog zien hoe langmoedig God is. Want vergeet je dan niet dat juist dat kind die Methuselah de oudste van alle mensen werd. 969 jaar. Zo lang gaf God die mens nog een kans. Maar toen was het afgelopen. Daar kun je Gods langmoedigheid en Gods genade zien. Ik zou nog een heel verhaal kunnen ophangen, dat doe ik helemaal niet. Maar dat kan wel, want het is natuurlijk niet verlicht dat hij 969 jaar wordt. Die jaartallen staan er ook niet zomaar bij om ons het leven een beetje zuur te maken, zoals vroeger jaartallen op school moesten leren. Hè? Zo is het niet. Alles heeft in de Bijbel betekenis. Maar laat ik me even rusten. Waar het mij om aankomt is dit, mijn broeder en zuster. Dat Henoch een openbaring van de Heer kreeg. Dat het blijkt in de naamgeving van zijn zoon. Heel merkwaardige naam. En u weet wel dat namen in de Bijbel een betekenis hebben. Dat het niet zomaar een naam was. Hij werd niet genoemd naar zijn vader of zijn grootvader of zijn overgrootvader. Het was een heel bijzondere naam. En ongetwijfeld werd Henoch geïnspireerd om die naam aan zijn zoon te geven. Zoals ook Zachariah een naam gaf aan zijn zoon Johannes. Johannes is zijn naam. Had een betekenis. En iedereen vond dat gek. De familie ook. Dus niemand in de familie die Johannes heet. Hoe kun je nou een vreemde naam zo'n kind Johannes gaan noemen? Tja. Dat is ook inspiratie. En Henoch, het ook eens weten. En vanaf dat ogenblik was Henoch een andere mens geworden. En had hij zich van de wereld vervreemd. Want hij wist, die wereld staat onder het oordeel van God. En wordt bedreigd door de openbaring van Gods toorn. En wat een genade van God is het. Wat heeft het de mens nog lang een kans gegeven. dat net die Methuselem zo oud moest worden. Maar in het jaar, je kunt het gewoon door de leeftijden optellen na, checken. In het jaar dat Methuselem stierf, mijn broeder en zuster, er kwam de zondvloed. En werd de mens van de aardbodem verdeld. En hij nog zelf, daarvan lezen wij dus, ga ik weer terug tot vers 22. En hij nog wandelde God nadat hij Methuselem gewonnen had 300 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Ook een merkwaardig getal. Net het aantal jaren als er dagen in een jaar zijn. En Henoch dan wandelde met God. En hij was niet meer. Want God nam hem weg. Dat woord wegnemen is een oud woord. En dat betekent dat je ergens overheen gedragen wordt, getransporteerd wordt. En dat betekent het ook. En waar werd hij nog overheen gedragen? Over de dood. Hij zonder de tussenfase van de dood zo regelrecht de hemel binnengegaan en moet dus ongetwijfeld een lichamelijke verandering hebben ondergaan. Want in het lichaam waarin hij op aarde geleefd had, is hij niet geschikt om in hemelse sferen, in hemelse werelden te leven. God deed een wonder aan hem. En daar werd hij dus overheen gegaan. God tilde Henoch er overheen. Geloof ging plotseling over in aanschouwen. En Henoch is eigenlijk een type van de laatste generatie van de gemeente van Christus op aarde. Namelijk, die zullen leven bij de komst van de Heer en zonder de dood te zien, door een plotselinge verandering die zij zullen ondergaan lichamelijk, de hemel zo zullen binnengaan. Dat is een geweldige boodschap, broeders en zussen. Ik wil u nogmaals wijzen op dat woord wegnemen. Het heeft ook de gedachte van plotseling wegrukken. Want nu ga ik u bekende tekst lezen uit 1 Thessalonicenzen 4. Ik ga naar het Nieuwe Testament toe. 1 Thessalonicenzen 4. Daar lees ik over de komst van de Heer, die tegelijkertijd het einde betekent dus van deze genadebedeling. Er staat er in vers 15. Want dit zeggen we u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven, zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des engels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overblijven zijn, zullen we samen met hen opgenomen. Dat woord opnemen is hetzelfde als het woordje wegnemen in Hebreeën 11. Opgenomen, weggenomen, letterlijk weggerukt. De Duitsers spreken van die Entrückung der Gemeinde, de wegrukking van de gemeente. Weggerukt, dat wil zeggen met het oog op een dreigend gevaar. En dat gevaar dreigde daarom van Henoch. En hij wist dat gevaar. Vandaar de naam van zijn zoon. En God rukte als het ware Henoch weg voordat de zonvloed kwam. En zonder het dood te zien nam God hem bij zich in de hemel. En voldeed hij aan dat wat hij Henoch beloofd had. En broeders en zusters, als zodanig is Henoch een type van de gemeente. Hij werd weggerukt. Hij werd plotseling weggenomen. En je moet altijd bedenken dat de opname der gemeente een zaak is. Dat betekent dat een mensen plotseling van het toneel waar ze zich bevinden worden overgeplaatst naar een andere wereld die voor de natuurlijke mens onbereikbaar is. Datzelfde wordt ook gebruikt om een beeld te geven in Handelingen 16. Misschien wilt u me opzoeken. Dat is een klein beetje woordstudie, dat is wel de moeite waard. Vooral als je een concordantie hebt, kun je dat zo makkelijk vergelijken. En uiteindelijk is Bijbelstudie schrift met schrift vergelijken. Daar vinden we in vers 27. Dat gaat over de geschiedenis van de stokbewaarder, weet je wel, in Filippi. en de stokbewaarder wakker geworden zijnde, en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Het woord ontvlieden is in wezen hetzelfde woord als wegnemen. Zo zal de gemeente straks plotseling deze wereld ontvlieden. Het gevaar ontvlieden. Heen of weg ontvloot het gevaar dat de Heer hem wegnam. De Bijbel ontvliedt de toekomende toorn. En de enige manier waarop wij de komende toorn van God en de grote verdrukking kunnen ontvlieden, is door de opname van de gemeente. En daarom wachten wij niet op de grote verdrukking, of op de uren der verzoeking, of op de tijd van de grote benauwdheid die komen zal, mijn broeder en zuster, want we hebben de belofte, daar heb je het weer, dat God ons voor die tijd zal wegnemen, zonder dat wij de dood hebben gezien, als we behoren bij de laatste generatie. En ik ga nog even met u naar 2 Korinthe 11, vers 33, om nog even een betekenis van dat woord aan te duiden. 2 Korinthe 11, vers 33. Daar vertelt Paulus, destijds nog toen hij in Damascus was, hoe hij het gevaar ontvloot, want ze wilden daar Paulus arresteren. En dan staat er, je kunt het verhaal Handeling ook lezen, vers 32, de stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. Dus die stadhouder, die koning Aretas in Damascus, die ging de stad omsingelen en alle uitgangen en poorten die erin waren, die werden extra bewaakt, met één bedoeling, om Paulus te kunnen vangen, willende mij vangen. En dan staat er, en ik werd door een venster in een mand over de muur neergelaten. Je kunt dat hele verhaal je voorstellen. En staat er, en ontvloot, heb je weer het woord, ontvloot zijn handen. He, je ziet die koning die wil hem arresteren. Denkt, jongen, ik heb een muis in de val, hè. Ik kan haar pakken, maar op wonderbaarlijke wijze ontvluchtte Paulus de stad. En de koning Aretas had het nakijken. Hij ontvloot. En mijn broeder en zuster, zo gaat het ook met de gemeente die straks zal ontvlieden de toekomende toren. Hoe? Doordat de Heer de zijnen opneemt en brengt en evacueert in de enige veilige plaats, in de schuilplaats van de Allerhoogste. Was dat een geweldige waarheid? Wel, broeders en zusters, dan ga ik nog even met u terug naar het boek Judas, waar we dus ook nog iets over heen nog lazen. De brief van Judas, en dan stap ik van deze geloofsheld af. Er staat de brief van Judas vlak voor Openbaring. Daar lees ik in vers 14. En van deze, van afvalligen namelijk, heeft ook Henoch, de zevende van Adam, let wel, de zevende van Adam, als u de geslachtsregister nakijkt in Genesis 5, dan zult u inderdaad zien dat Henoch de zevende van Adam was. En als Judas zoveel jaren later de gelovigen eraan herinnert, mijn broeder en zuster, denk erom, die Henoch was de zevende van Abraham. Dat is natuurlijk niet toevallig. Het getal zeven in de Bijbel een geweldige betekenis, betekent goddelijke volkomenheid. Het getal is vol. Je zou kunnen zeggen, de tijd die God gepland had, was daartoe bereid. Het was al van tevoren gepland door God dat de zevende van Adam van de aardbodem zou worden weggenomen. En van hem wordt gezegd dat hij profeteerde, zeggende, zie, de Heere is gekomen. Daar lees ik niks van in het boek Genesis, dat hij geprofeteerd heeft. Daar lees ik alleen, hij wandelde met God. Maar hier lees ik dat hij ook een profeet geweest is, en zal ook de boodschap die hij verkondigde, zie, de Heere komt met zijn vele duizend heiligen. En dan spreekt hij duidelijk dus over de tweede komst, de wederkomst van de Heer, om gericht te houden, vers 15, tegen allen en te straffen alle goddelozen. Dat werd voorvervuld in de geschiedenis van de zonvloed, en dan krijgt zijn eindvervulling straks bij de komst van de Heer in een oordeel dat nog veel erger is. dan de zondvloed. Straks in de tijd van de grote verdrukking. En de openbaring van de toorn Gods over een goddeloze wereld. En zo krijgen we 4 merkwaardige feiten in het profetie van Henoch. Ten eerste, de komst van de Heer is zeker. Daarvan profeteerde Henoch reeds. De tweede, de Heer wordt begeleid met al zijn 1000 heiligen. En daar hoort u dus ook bij, als u de Heer kent. En ik ook door Gods genade. Het doel van zijn komst op aarde is oordeel, om gericht te houden. En het resultaat is dus ook inderdaad dat de mens geoordeeld wordt. En Henoch zelf is ons de voorbeeld, een ingewijde. En God heeft ook mij en u ingewijd in zijn plannen. We weten iets meer dan de rest van de wereld. We gaan niet onwetend door de wereld heen. Ik wil niet dat gij onwetende zijt, zegt Paulus. We zijn ingewijd. God heeft ons zijn plannen door het profetisch woord ingewijd. Zodat we niet in het donker tasten. En niet zo beangst hoeven te zijn zoals ik gisteren in de krant las over in het RD. Dat er in Kenia een hoop te doen is met de Adventisten. Die beweren dat het ondergang van de wereld in de maand november zal plaatsvinden. En dat betekende dus dat ze tegen de boeren zeiden, je hoeft niks meer te gaan doen, want ze hebben daar toch niet voorjaar. Je hoeft in het land te bewerken, ze hadden vergeefse moeite, want de wereld vergaat in november 1986. En er zijn duizenden mensen, die ook geen Adventist zijn, en die toch met vrees en beven naar die maand november kijken en, laat ik maar zeggen, doodgelukkig zullen zijn als die maand voorbij is. Want ze hebben, stel je nou toch eens voor dat het waar zou zijn. En er zijn het zulke negatieve, alarmerende berichten. Mijn broeder en zuster, u ligt er geen dag wakker om en geen nacht wakker om. Nou, dat dacht natuurlijk vanzelf niet. Je ligt er geen nacht wakker om, mijn broeder en zuster, omdat u weet de wereld vergaat al lang niet. Want er moet eerst al het een en ander gebeuren. Die wereld gaat echt nog wel een poosje mee, ondanks alle vergiftigingen. En ondanks alle milieuverontreinigingen en ondanks alle nucleaire bewapening die de wereld bedreigen, wees u er maar niet benauwd voor. Er komt wel benauwde tijden, maar de wereld vergaat er niet. Dat kunnen we rustig aan de Heer overlaten. Want eerst zal op deze wereld, op deze planeet, de heerschappij van de Messias, de Heer Jezus Christus, openbaar worden. En dat is een heel belangrijke zaak. Nu ga ik weer terug naar Hebreeën 11. Na dit uitstapje. En dat was nog een aanvulling op wat ik de vorige keer over Henoch gezegd heb, broeders en zusters. En dan komen we bij de volgende persoon die genoemd wordt in Hebreeën 11. En dat heeft te maken met Noach. Want het staat, er is 1 vers aan gewijd. Wel een lang vers, vers 7. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Ja, Noach. Noach komt in hetzelfde rijtje voor als in de Genesis 5, wat we met elkaar hebben gelezen. En het is merkwaardig dat Noach ook enkele malen in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. In de eerste plaats door de Heer Jezus zelf in Matthäus 25 in de zogenaamde profetische rede, waar de Heer zegt, gelijk het was in de dagen van Noach, al zo zal het ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Hij wordt door Paulus aangehaald in Hebreeën 11, wat we net gelezen hebben, Hebreeën 11 vers 7. En hij wordt door Petrus aangehaald in 1 Petrus 3. En daar wordt zijn situatie vergeleken in verband met de betekenis van de doop. Dus je zou kunnen zeggen dat hier sprake is van een dubbele inspiratie. In het Oude Testament, door Mozes, geïnspireerd door Mozes. Mozes heeft het boek Genesis geschreven. En in het Nieuwe Testament door Paulus en door Petrus aangehaald en niet beschouwd als een sprookjesfiguur, zoals moderne theologen ons dat willen wijsmaken. Dat moet je niet letterlijk nemen. Ze geloven niet in het verhaal van Noach en die ark en al die beesten die er binnen gingen die de zondvloed overleefden. mijn broeder en zuster, maar Peter dacht er anders over. En ook de Heer Jezus, die zegt, gelijk de dagen van Noach. Nou, als dat een sprookje was, dan hoef je nergens bang voor te zijn. Met God als een waarschuwing. Zo zal het ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. De Heer Jezus heeft de echtheid van het verhaal van Mozes over Noach, als het ware bevestigd door zijn getuigenis in de evangeliën, in zijn profetische reden op de Olijfberg kort voor zijn dood. En als je al die citaten Nieuw Testament aanhaalt, zult u zien dat ze allemaal betrekking hebben op de eindtijd. Op de laatste dagen. Dat wil zeggen, die dagen die onmiddellijk voorafgaan aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En wat wordt er nu van Noach gezegd, broeders en zusters? Ik denk dat er nauwelijks een vers is waarin zo duidelijk geïllustreerd wordt de definitie van geloof. Geloof is een bewijs der zaken die men niet ziet. En je zou kunnen zeggen, in de eerste plaats zie je in dit verhaal wat de Heer vertelt, wat Paulus vertelt, dat je in de eerste plaats ziet de grond van het geloof. Noach staat er, vers 7, door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde. Dus daar begint de geschiedenis. God sprak tot Noach. Hij werd door goddelijke aanspraak vermaand. God heeft hem aangesproken. Op zichzelf is dat natuurlijk een wonderbaarlijke gebeurtenis. Dat God een mens aanspreekt. Dat die hoge, heilige God zich neerbuigt tot een hoge, heilige God zich neerbuigt tot een mens, een zonder mens, want dat was Noach, als een afstammeling van Adam, in zonde geboren, en dat God die mens aanspreekt en vermaant. Tja, ik weet niet of u wel eens ooit door God aangesproken bent. Ik denk het wel. Het was diezelfde God die mij ook aangesproken heeft om mij te vertellen in wat voor toestand ik me bevond als zondaar. Maar me ook aangesproken heeft door mij de weg des behouds te wijzen. En mij te spreken over zijn Zoon, de Heer Jezus. De enige weg tot behoud, de enige naam onder de hemel gegeven, waardoor mensen behouden werden. En hoewel die stem door Gods woord tot mij kwam, of ook door de prediking van hen die het woord van God verkondigden, heb ik momenten beleefd, duidelijk en klaar, alsof die man die sprak alleen tot mij sprak. Ik hoorde in hem de stem van de Heer. En ik werd door die aanspraak vermaand. En toen ik me dat realiseerde, kreeg ik benauwd. Werd ik ongerust. Want toen werd ik ontdekt aan mezelf wie ik ben. Een zondaar. Dat kun je ook naast je neerleggen. Maar als je beseft dat God het is dat je spreekt, dan kun je het niet meer kwijt. En dat is hier ook zo. De grond was, van geloof aan Noach's school, was dat God hem aangesproken. Het geloof is uit het gehoor. En waarover sprak God met Noach? Staat er ook bij, vers 7 weer. Er staat, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van dingen die nog niet gezien werden. Dus God sprak over, tot Noach, over dingen die hij nog nooit gezien had en die naar zijn menselijk verstand ook niet bestonden. Want God vertelde Noach dat hij de aarde door een watervloed zou laten vergaan. Dat de regens van de hemel zouden vallen. En tot in de dagen van Noach had het waarschijnlijk nog nooit geregend. Het was een onbekend natuurverschijnsel. God sprak tot Noach over dingen die wetenschappelijk niet bekend waren en ook niet geaccepteerd werden. En als Noach zich in die tijd had kunnen wenden tot de groten der aarde, wetenschapsmensen, dan als er nog een eenvoudige man zit te zeuren, je kletst over dingen, bij, want dat bestaat niet, dat kan niet. Want mensen zeggen altijd, ook de geleerden, dat kan niet. Geboorte de maagd, dat kan niet. Hemelvaart, dat kan niet. Opstandingen de doden, dat kan niet. Ja, nee, bij de mens, wat de mens niet kan, dat kan bij God juist wel. Dat is geloof. En God heeft tegen Mozes, tegen Noach gesproken, en aangesproken over dingen die niet gezien werden. Want geloof is een bewijs van zaken die je niet ziet. Daar heb je nou. Dus Noach moest het alleen doen wat God tegen hem zei. En dan denkt dat Noach later met zijn vrouw erover gesproken is. Zeg, moet je toch eens horen, vrouw. Dat en dat heeft de Heer tot mij gezegd. En die vrouw heeft natuurlijk gezegd, ach, kom, dat je verbeeld. Eenmaal. Want zijn vrouw had die aanspraak niet gehoord. Die hoort dus van Noach. En dan was maar de vraag of ze zoveel vertrouwen in de man had. Kennelijk wel, want ze is ook bij die ark binnengegaan. Maar de Bijbel vertelt er niks over. Later is dat God Abraham aangesproken heeft. Ze, ga uit je land. Die moest Sarah ook met ze mee zien te krijgen. En het zou best wel moeilijk geweest zijn. Want die moest hem aannemen omdat Abraham het zei. Nu, Noach stond, wat hebben we dat? Absoluut alleen in zijn geloof. Hij was niet de anderen. Hij was de goddelijke aanspraak van maand. En hij was degene die het ook aan anderen moest doorgeven. En dat is hem heel slecht gelukt. Want er staat wel dat hij gepredikt heeft. Maar het enige van die redder kwam was zijn eigen gezin. En gelukkig had die kennelijk nog zoveel autoriteit over zijn gezin had. Dat zijn volwassen zonen en hun vrouwen toch mee die ark binnen gingen later. Het is natuurlijk een heel groot voorrecht als je het middel wat zijn dat je gezin gered wordt. Daar kom ik op terug. Maar er staat de sfeer waarop die geloofsbeweegd zijn is dus over de dingen die niet gezien worden. En wat had het resultaat? God sprak. En hij sprak over dingen die niet gezien werden. En dan staat er heel duidelijk. En bevreesd geworden zijn. Het eerste wat Noach reageerde was dat hij bang werd. En bevreesd geworden zijn. Oh, zijn mensen vroeger vaak tegen me gezegd. U maakt de mens altijd zo bang. Als je over de eeuwigheid spreekt. En over de hel en over oordeel. En dood en verdoemenis en al dat soort zaken meer. Maar je mag de mensen niet bang maken. En je maakt de mensen zo bang. Ik kreeg jaren geleden een uitnodiging om ergens een samenkomst te houden. Ik meen dat het in Enschede was. En daar werd men uitvoerig bijgezegd. In een interkerkelijke samenkomst. We willen graag dat u spreekt. Maar alsjeblieft geen Maranatenboodschap. Want dan worden de mensen zo bang. Nou, we zeggen, dan kom ik niet. Ik was helemaal niet van plan om een Maranatha-boodschap te brengen. Maar als ze wat te roepen zei, je mag er niet over spreken. Dan ben ik wel zo dat ik dan juist de neiging om er wel over te spreken. En dat wil ik geen misbruik van te maken. Maar als ze me te roepen zeggen, je mag daar niet over praten. Over dingen die ik wel serieus meen. Nou, mijn broeder en zuster, kan ik daar geen compromis mee maken. En zo is dat. Maar dat is de juiste zaak. Ik hoor ook in vandaag, neem me niet kwalijk dat zo eens een keer zeg. Als mensen ook in evangelische kringen over het evangelie spreken, dan moet het allemaal zo lief en zacht en soetelijk klinken. En halleluja dit en prijs de Heer dat. En dat is natuurlijk allemaal waar ook. Maar ja, echt wat ik wel eens noem van die ouderwetse bekeringen. Hè, van mensen die tot diep in de ziel geraakt waren. En in het besef van een zonde knielden bij het kruis. Maar ging dat vaak met tranen gepaard. Dat hebben ze dikwijls in de loop der jaren in de tent gezien. Achter het podium dat ze naar voren kwamen. En dat de Heer zo hen aangesproken had dat ze tot diep in hun ziel geroerd waren. En ze niet verder konden voordat ze rust vonden de voeten van de Heer Jezus. Maar de mensen verkeren wel degelijk in een gevaar. Niet het gevaar van de milieu verontreinigd, niet het gevaar van de lucht die verontreinigd wordt. En van de Rijn die verontreinigd wordt, dat allemaal vergiftigd wordt. Dat zijn ook gevaren, maar het heeft met het lichaam te maken. Maar het grootste gevaar wat de mens bedreigt is de toorn van God. We zijn kinderen des toorns. Gelijk ook de anderen. En dat mag je de mensen best zeggen. Dat moeten ze echt ook weten. Want als ze de ware niet weten, willen ze ook de remedie niet ervaren. En Noach, Noach hoorde uit de mond van de Heer. Zegt, Noach, ik ben van plan de mens van de aardbodem te verdelgen. Maar Noach, jij hebt genade gevonden in mijn ogen. En ik zal je wegwijzen hoe jij het oordeel kunt ontkomen. Nou, daar zat Noach dan. En dan staat er dat het effect was dat hij bevreesd werd. En dat bleef niet bij zijn brein. Hij ging beneden over tot activiteit. Hij geloofde God en hij ging aan het werk. Als je gelooft, dan ga je aan het werk. Dat wil zeggen, niet om het geloof te komen, maar vanuit je geloof ga je aan het werk. Want wat deed hij? En bevreesd geworden zijnde, heeft hij de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Hij bereidde de ark. Dat wil zeggen, hij handelde in overeenstemming wat God hem gezegd had wat hij doen moest. Namelijk, een ark te bouwen van goverhout. En God had de bestek en tekening erbij geleverd. Dus zo moet je doen, dat soort hout moet je gebruiken, die en die afmetingen, en zo moet je het maken. Nou, dan ging Noach geloofde. En hij ging aan de slag. En natuurlijk heel dom, midden op het land, ging een schip bouwen. En dat had hij geen enkele wetenschappelijke verklaring voor. Hij heeft ongetwijfeld blootgestaan en hij timmerde echt langs de weg. He? Dat gebeurde niet stiekem, dat gebeurde publiek in de weg. Daar stond hij te timmeren, misschien met zijn zoons, hoe dan ook. Hij was eraan bezig, hij deed wat de Heer hem gezegd had. Dwaasheid in de ogen van mensen, maar Noach wist wat hij deed. Hij geloofde God, hij was bevreesd geworden. En hij bewandelde de weg die God hem toonde. De weg van een ark van goverhout. Dat was het bewijs van geloof dat werk. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht. Door het geloof is Henoch gewandeld met God, totdat God hem wegnam. En door het geloof heeft Noach de ark toebereid, met als gevolg dat hij zichzelf en zijn huisgezin redde van het oordeel dat komen zou. Hij redde zijn huisgezin. En verder heeft hij door dat wat hij deed, staat er zo prachtig bij, hè, in vers 7 nog altijd, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld. Alleen het feit dat die ark daar stond en zich ontwikkelde, en dat Noach daaraan bezig was, was een veroordeling van de wereld. Wat Noach zei, dat doe ik daarom, want dan komt er zonvloed. En ik wil dat graag ontvlieden. En als jullie dat ook willen ontvlieden, dan zul je moeten luisteren naar de stem van de Heer, je moet het bekeren. En door het bouwen van die ark heeft hij de wereld in. Hij hoefde eigenlijk niet eens wat te preken, wat te zeggen. Want alleen het feit dat die ark daar stond, dat hij daar een timmerde elke dag, dat bepaalde zijn leven, was een getuigenis op zichzelf. Nou, dat merk ik ook altijd als we met de tent door het land gaan. Dan zet je hem ergens op de markt neer in een of andere plaats. Of op een andere opvallende plaats. En mensen lopen er langs, die kijken ernaar. En ze weten, drommels goed waarvoor die tent er staat. Dan zetten ze er geen voet in. Maar het feit dat je staat, spreekt tot hen. En merkwaardig is, heel vaak dan mensen en ook jongelui langs je lopen. En even ineens de vloek of op herrie te maken. Of gekke dingen uit te halen. Want het spreekt hen ergens aan. Het spreekt tot hun geweten. Ik vind dat een heel goede reactie als ze gaan schelden. En als ze gaan vloeken of halleluja roepen, express enzovoort. En hoop, of de motoren van hun brommers hard laten draaien. Ik heb het een en ander zo meegemaakt in de loop van 40 jaar. In tentarbeid, broeders en zusters. Maar dat is het feit dat je de staat irriteert. Het feit dat Abel daar sprak over wat hij ervaren had, irriteerde Kain. En het feit dat Noach met die ark stond, daardoor overtuigde hij staat en heeft hij de wereld veroordeeld. Want hij heeft door die ark bewijs gegeven dat hij van die wereld afscheid genomen had. Hij wist dat die wereld vergaat, dat die zienlijke dingen voorbij gingen. Maar hij had één onzienlijke zaak. God had tot hem gesproken. Bewijs van zaken die men niet ziet. En die ark was er alleen voor getuigenis van. En zo kun je zonder woorden, dat u ook in uw eigen gezin, in uw eigen omgeving, in uw werk, hoeft niet zoveel te preken. Het woord dat zo'n pas gesproken is natuurlijk heel belangrijk. Maar je hoeft niet zoveel te preken. Het feit alleen dat u er bent. En wandelt door geloof. Natuurlijk, dat moet erbij. Dat weet men drommels goed wie u bent. En dat kan wel irritaties opwerpen. En broeders en zusters, kan ook wezen dat op een gegeven moment de mensen zich van u afwenden, maar kan ook betekenen dat als ze het nodig komen, dat ze u opzoeken. Maar u troost u maar aan Noach, die jarenlang getuigenis gegeven heeft van zijn geloof, doordat hij bezig was aan de bouw van de wacht. En elke hamerslag was op zichzelf een getuigenis, maar heeft wel gezien een man die weinig succes had. Het was geen Billy Graham, waarbij massa's tot bekering kwamen, die hem het gepredikte kwam niks tot bekering. Net zijn gezin, dat is al wat hij mee kon nemen. Was dit wel de moeite waard? En dan staat erbij, en daar gaan we even onderbreken, broeders en zusters, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en hij is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Noach heeft de wereld veroordeeld, hij redde zijn huisgezin, en zijn loon was dat hij een erfgenaam der gerechtigheid was. God heeft zijn geloof beloond, want het staat in het voorgaande vers, dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Dus eigenlijk heb je daar 7 elementen van Noach's geloof. De grond van geloof was dat God hem aangesproken had. De sfeer van zijn geloof was de dingen die niet gezien worden. Het effect van zijn geloof was dat hij bang werd. De activiteit van zijn geloof was dat hij de ark bereidde, want geloof zonder werken is dood. Het resultaat van zijn geloof was dat hij zijn gezin redde. En zijn getuige was dat hij de wereld veroordeeld heeft. En zijn loon was dat hij een erfgenaam werd der gerechtigheid. Dat alles in 1 zin samengevat. En dan kijk ik naar het portret van Noach, zoals God daar dan aan die wand geplaatst heeft. De 2e serie, Noach en Abraham, dat is de volgende, paarsgewijs. En dan zie ik dat Noach, door een God hem aangesproken heeft, de wereld vaarwel gezegd heeft, en bewust ging bouwen, en bezig was met de dingen van een nieuwe wereld, waarin God hem zou brengen. En in de nieuwe wereld kwam hij langs de weg van oordeel, en van gered te worden uit het oordeel. Eigenlijk langs de weg van dood en opstanding. En daarom wordt de gebeurtenis van Noach in die ark door de wateren van de zondvloed heen eigenlijk als een symbool gebruikt van de dood en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Daar wil ik straks nog een ogenblik met u over spreken. Maar, broeders en zusters, voor ons mag het nu op dit moment duidelijk zijn dat, en ik ga nog even terug naar Genesis om u dat verhaal even te laten lezen zoals er staat. In Genesis 7, Genesis 6 bedoel ik, daar staat in vers 12, toen zag God de aarde, en ziet ze was bedorven, want alle vlees had ze weg verdorven op de aarde, daarom zei God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hem vervuld met wrevel, en zie, ik zal hem met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout. Zie wat hout zo wordt daarbij gezegd. Met kameren zult gij die ark maken. Gij zult u bepekken van binnen en van buiten met pek. En al dus is het dat gij haar maken zult. 300 ellen zit de lengte de ark, 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. En zult een venster aan die ark maken en zult daarvoor maken tot 1 ellen van boven. En de deur de ark zult gij naar zijde zetten. Gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Want zie, ik breng een watervloed op de aarde. En in vers 22. En Noach deed het naar al wat God hem geboden had. Zo deed hij. En dat is geheim, dat is geloof. Doen wat God je zegt. Broeders en zusters, dat geloof is wonderbaarlijk beloond. We gaan nu een ogenblik onderbreken. Eerst nog een paar vragen, broeders en zusters, zullen we zien hoe ver we komen met het thema. De eerste vraag is, waar baseert u de gedachte op dat vuur nederdaalde uit de hemel op Abels offer? Een hele goede vraag. Ik baseer dat op de Bijbel, want anders kan ik geen bron van informatie hebben. Maar het spijt me, ik heb een brochure geschreven enkele jaren geleden, waar ik al die teksten waar ik dat op baseer op een rijtje opgenomen heb. Dat heb ik net precies hier bij me. Zullen we de volgende keer meenemen. Maar ik zal het wel even in het algemeen zeggen waarop ik het baseer. In de eerste plaats op wat er staat in Hebreeën 11, wat we gelezen hebben dus, en waarover dat offer gesproken wordt. En ik heb daar ook uw aandacht voor gevraagd. Dat er staat dat door het geloof, vers 4, heeft Abel een beter of een meerder offer aan de goden geofferd dan Kain, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat de rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. God gaf over zijn gave, dus eigenlijk zijn offergave. Dat was dus dat lam dat hij slachtte, dat bloedige offer. Over die gave heeft God duidelijk getuigenis gegeven. Er zijn meerdere voorbeelden in de Bijbel dat God een offer verteerde met vuur uit de hemel. Denk bijvoorbeeld in bijzonder aan het feit van Elia op de berg Karmel. U weet wel waar Elia de Baalspriesters uitdaagde en zei: die God die met vuur antwoordt, die zal God zijn. En het was vuur uit de hemel dat het offer wat Elia bracht op de berg Karmel verteerde, en waardoor het volk plotseling van het ene uiterste tot het andere overging en uitriep: Jehovah of de Heere is God en de Heere is God. Ook in Richteren 6 kunt u het lezen, in de geschiedenis van Gideon. Ik zoek het niet allemaal op, maar daar staat dat het vuur dat de engel des Heeren aanbracht, dat die het offer van Gideon verteerde en dat die engel met het vuur uit het gezicht van Gideon verdween. En die opgaande rook is een beeld van de opstanding en de hemelvaart van Christus. We hebben in de wetten van de offers in Leviticus twee uitspraken, twee termen om aan te duiden hoe een offer met vuur verteerd wordt. De ene aanduiding is dat het verbrand werd, gewoon verbrand, maar dan gebeurt het altijd buiten de legerplaats en niet op het altaar. Buiten de legerplaats, zoals de Heer zelf buiten de legerplaats geleden heeft, lezen we in Hebreeën 13. Dat was de Heer niet welriekend, maar het was was het vuur was daar een beeld van oordeel dat over de plaats, over het plaatsvervangend offer kwam, waardoor het offer door vuur van Gods oordeel geteerd werd. Zo heeft ook de heiland gestaan onder de hitte van Gods toren en geleden buiten de legerplaats. Een ander is een uitdrukking dat eigenlijk betekent in rook opgaan. Dat gebeurde bij het brandofferaltaar. Als het een welriekend offer was, dan steeg dat offer in rook op tot de Heer. Het was liefelijk in de neusgaten van de Heer, zo staat het er. En daar was ook uitdrukkelijk gemeld dat het eerste brandoffer dat gebracht werd met vuur uit de hemel verteerd werd, en dat vuur altijd brandende gehouden moest worden, want er mocht geen vreemd vuur gebruikt worden, alleen het vuur waarin de Heer voorzien had. Er waren hier een paar priesters die vreemd vuur gebruikten op het altaar en die prompt daardoor geoordeeld werden. Geen vreemd vuur, alleen het vuur wat de Heer zelf gegeven had. En daar zit natuurlijk een geweldige betekenis in. Dus ik denk, ik kan natuurlijk niet bewijzen, maar ik doe het alleen met schrift te vergelijken. En te zien hoe God in het verleden door vuur uit de hemel te dalen het bewijs te geven dat God het offer geaccepteerd had, denk ik dat het ook zo gegaan is met die offergave van Abel, dat hij heel zeker wist: God heeft mijn offer aanvaard. Zo zeker als de Heer Jezus zelf uit de doden is opgestaan en ten hemel gevaren. Maar ik kan er niet zo uit mijn losse mouw zo even de teksten zo gauw geven. Er zijn nog veel meer plaatsen die daarop wijzen. Daar staat er, is het absoluut duidelijk dat hij nog naar de hemel ging, of kan er ook dat hij naar het paradijs is gegaan. Nou, dat kan natuurlijk heel best. Ik denk ook zelfs dat dat zo is, hoewel paradijs natuurlijk ook de hemel is, althans een onderdeel van de hemel. Want ik lees dat Paulus opgetrokken is geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods dat boven is. Ik denk ook dat daarom dat hij nog ondanks zijn hemelvaart nog niet de volmaaktheid had die straks de verloste zullen ontvangen. En dat heb ik, dat steun ik, fundeer ik eigenlijk op dat laatste vers van Hebreeën 11, waar Paulus tot de conclusie komt in vers 39. Er staat, en deze allen, al die geloofshelden die waarover hij het had, beginnen bij Abel. Deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad. Hebben de belofte niet verkregen. Dus wat God uiteindelijk aan die mensen beloofd had, hadden ze niet gekregen. Ze hadden wel een voorsmaak van gekregen, een onderpand van gekregen, maar de volmaakte vervulling, de eindvervulling van Gods belofte aan al deze mensen, hebben ze nog niet verkregen. Abraham ook niet, Isaac ook niet, Jacob ook niet. Alzo God wat beters over ons voorzien had, verslapen de gemeente, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dus de volmaakte heerlijkheid, daar hoort ook Noach bij, die moet hij nog ontvangen. Alleen, hij is ons ver voor, zoals in wezen ook alle de ontslapenen in Christus in deze tijd ons ook voor zijn, want hun geloof is nu reeds overgegaan in een schouwen, alleen zij zijn niet lichamelijk in het paradijs, niet met een eigen lichaam. Henoch is met zijn eigen lichaam ingegaan, gelijk als Elia, die ook immers werd weggenomen. Maar dat blijven natuurlijk allemaal maar speculatie, wil ik niet zeggen, veronderstellingen die ik niet bewijzen kan. Ik lees alleen, hij was niet meer. God nam hem weg. En het is duidelijk dat Henoch de dood niet heeft gezien en dat God hem zijn wegneming beloofd had. En dat slaat ook de volgende vraag op. Wist Henoch tijdens zijn aardbestaan dat hij zou worden weggenomen? Dat geloof ik zeker, want daar ging het om. Hij geloofde God en door het geloof is hij weggenomen geweest. Staat hier, wat wist Henoch tijdens zijn aardbestaan dat hij zou worden weggenomen? Zoals het de gemeente bekend is, dat de laatste generatie dit ook zal overkomen. Ja, wij weten ook dat dit de gemeente gebeurt. En dan kom ik op een andere opmerking. Henoch is natuurlijk een geweldig beeld van de gemeente. In verschillende opzichten. In de eerste plaats, zijn naam betekent ingewijde. En wij zijn ook ingewijd door het profetisch woord. Want het is een lamp voor onze voet en licht op ons pad. We tasten niet in het donker. Dat is een heel duidelijke zaak. In de tweede plaats weten we ook dat de gemeente is een totaliteit, wordt weggenomen. Dat geldt zowel de ontslapenen, wie lichamen rusten in het stof der aarde, als de levenden die over zullen blijven tot de toekomst van de Heer. En Henoch werd weggenomen voor de zondvloed. En de zondvloed is duidelijk een beeld van de grote verdrukking die over de aarde komen zal. En zoals Henoch voor de verdrukking werd weggenomen, zodat de gemeente ook voor de grote verdrukking weggenomen. Die zal de toren Gods ontvlieden, heb je het woord weer. De wegrukking van de gemeente, van het dreigend gevaar van Gods toren. Terwijl Noach een beeld is, een wezen van Israël, dat door de verdrukking, broeders en zusters, door de zonvloed heen, door de verdrukking, het oordeel overleeft en komt straks op een gereinigde aarde. Want Henoch is na de zonvloed niet op de aarde teruggekeerd. Henoch bleef waar hij was. Waar God hem gebracht had bij zijn wegneming. Maar Noach bleef op de aarde. Hij werd van de ene aarde tot de andere overgedragen. Tot de ene wereld naar de andere wereld. De gereinigde wereld. En begon daar een nieuw bestaan. En dat is een schaduwbeeld van Israël dat een aardse toekomst heeft. Met een aardse verwachting en een aardse hoop. En dat straks via het oordeel van de grote verdrukking zal wonen in die aarde die straks rechtstreeks onder de heerschappij staat van hun Messias, de Heer Jezus Christus. Daar zie je die twee tegenbeelden eigenlijk, Henoch, Noach. Ze worden beide behouden. De ene voor en de andere door de zonvloed. Dan heb je een beeld van de gemeente collectief en Israël collectief. Van de gemeente voor de grote verdrukking wordt weggenomen en Israël door de grote verdrukking bewaard wordt en straks in het duizend jaar vrederijk met Christus zal heersen en de zegeningen van het Messiaanse Rijk op wonderbaarlijke wijze zal ervaren. Dus er zit een hele duidelijke typologie. En als je dan nog even verder gaat, de kenmerken van Noach's tijd, vergeleken met dat getoetst, hè? Dat getoetst aan de dingen die vandaag gebeuren, zoals de Heer Jezus zei, zo zal het ook zijn in de toekomst van de zon. De mensen waren etende, drinkende, huwende en ten huwelijk gevende. Nou, dan kun je daar een duidelijke parallel zien waaruit je kunt opmaken dat we inderdaad in de laatste tijden leven. Maar ik denk dat ik dan nog geen antwoord op de vraag gegeven heb, want die vraag, dacht ik, luidt dan, zal de laatste generatie ook weten dat ze tot de laatste generatie behoort? En zullen er mensen zijn die ook weten dat ze de dood niet zullen zien? En dat ze zo zonder de dood te zien opgenomen worden tot de Heer. Ja, dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Henoch wist het wel. Ik heb een ander voorbeeld, en dat wil ik dan toch even laten zien, wat er staat in Lucas. Lucas 2 bedoel ik. Van die Simeon. Weet je wel, die oude Simeon. Die ook wist dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias zou gezien hebben. He, en daar waar eeuwenlang de heiligen uit het Oude Testament op gewacht hebben en op gehoopt hebben, Simeon, die oude Simeon, wist dat het in zijn tijd zou gebeuren. En dat staat er weer duidelijk in vers 25, Lucas 2. En zie, was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze was rechtvaardig, godvrezende, verwachtende vertroosting Israëls. En die vertroosting Israëls is de komst van de Messias, en de Heilige Geest was op hem. Ik vind dat een mooie combinatie, hè? Doordat hij dat verwachtte, was de Heilige Geest op hem. Er waren duizenden Joden die hem niet meer verwachten, en toen hij kwam het ook niet zagen. Maar hij hield vast aan het woord van God. Hij verwachtte de vertroosting Israëls en de Heilige Geest op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus, letterlijk de Messias des Heren, zou zien. En dan vraag ik me af, hij had dat gekregen door goddelijke openbaring. Maar, en daar ontbreekt men nu de tijd voor, je kunt terugredeneren als je de profetie van Daniël leest. Daniël 9 van de 70 jaarweken. Nou, dan was alleen daaruit al op te maken in welke tijd de Heer komen moest. En er was een gelovig overblijfsel dat hij inderdaad ook verwachtte. Het waren een paar eenvoudige mensen, herders, geen theologen. En die oude Simeon, die misschien wel, zijn man die mij leidt aan ouderdomskwalen, enzovoort, of een aderverkalken, weet ik veel. Hè. Maar hij geloofde. De Heer had hem geopenbaard. Maar dan moet je niet denken dat je dat kwijt kunt. En het zou dus best mogelijk zijn dat de Geest van God, die zegt dat er in de laatste tijd zware tijden zullen komen, lees ik ook in de Bijbel, dat de Geest van God op de laatste generatie zo'n duidelijke, laat ik zeggen, openbaring geeft, een bevestiging geeft, zo moet ik het zeggen, dat we inderdaad in die laatste dagen gekomen zijn. En ik moet zeggen, ik en u helemaal niet met me eens te zijn, dat moet u zelf weten, maar ik geloof inderdaad dat wij in die laatste generatie leven. En daar heb ik natuurlijk een heleboel argumenten voor, want geloof kan alleen gebaseerd zijn op Gods woord. Ik heb niet een openbaring van de Heer gekregen. De Heer heeft tegen mij niet gezegd, Jacob, jij zult blijven leven dat ik kom. Ik zou het wel leuk vinden dat ik het kreeg, maar dat heb ik niet gehad. Mijn broeder en zuster, ik weet ook helemaal niet of ik het in mijn leven beleven zal. Maar ik weet wel dat als het anders zal zijn, dat ik geen enkel manier bij de anderen, als ik kon slapen, zo de Heer kon achtersta. He? Dat is eenvoudig zo. Wij zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Dus er is helemaal niks aan de hand als het anders zal gebeuren. Want uiteindelijk is het leven Christus en het sterven winst. Maar ik ben overtuigd dat we inderdaad in de laatste generatie leven. Als je vraagt waarom, het is voor mij maar één teken dat het meest duidelijke spreekt, dat niemand omheen kan, dat is het teken van Israël. En mensen zeggen, ja, het jaar 2000 nadert, hè, en dan gaat iedereen gaat zo redeneren, deze ook toen het jaar 1000 nadert, en toen waren de mensen ook al, dan gaat het gebeuren enzovoort. Maar één ding is niet te ontkennen, dat het nationale herstel van Israël heeft plaatsgehad over de komst van de profetie van Ezekiel 37. Hè, die beenderen met een leven kwam, die in beweging kwam, een leven kwam er niet in, wel beweging. Hè. En er kwam een huid overheen, er kwam spieren en al dat spul meer, sorry. En zo, en dat is in onze dagen geschied. En mijn gedachte is, zo denk ik erover, anderen denken er anders over en dat wil ik nooit over reden twisten. Maar ik denk erover als de Heer zegt, deze generatie, dit geslacht, deze generatie, zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen geschied zullen zijn. En zoals de eerste komst van Christus met alle gebeurtenissen, vanaf zijn geboorte tot aan de verwoesting van Jeruzalem, 70 jaar geduurd heeft. Zo denk ik, mijn broeder en zuster, dat een generatie 70 jaar duurt. En dat degene die het begin der dingen aanschouwen, niet voorbij zal gaan, totdat ook het einde zal komen. Maar, is nogmaals, dat kun je natuurlijk nooit zeker weten. En dat is ook niet de manier om, want ik moet er wel even bij zeggen, ik begrijp best en ik ben het heel met u eens. Ik zou het heel erg graag willen dat de Heer in mijn tijd kwam. En ik denk dat je de dood ook te veel eer aan doet, daarom daarop zitten te wachten. Want ik lees nergens de mensen, Nieuw Testament, daarbij wel de dood zaten te wachten. Ze wachten op de komst van de Heer. Dat was een hoop. En als ze ontsliepen, nou ja, dan gelukkig, zegt Paulus, ik wil niet dat je onwetende zijt over degene die ontslapen zijn. Maar dat is niet iets waar je op zit te wachten. Wij wachten op de komst van de Heer. En ik wil zelf wel een puntje verder gaan. En ik geloof dat degene die ontslapen zijn, en wie lichamen de aarde rusten, maar wie zielen bij de Heer zijn, eveneens wachten op die komst van de Heer. Dat verlang is er. Want dan zal pas de volmaakte heerlijkheid komen. Dat is natuurlijk een thema op zichzelf, broeders, zusters. Maar ik lees twee dingen van Simeon. Hij verwachtte de vertroosting Israëls. En bovendien heeft de Heilige Geest hem slotte geopenbaard, wanneer weet het niet, dat hij de dood niet zien zou. Zelfde uitdrukking als tegen Henoch, hij zou de dood niet zien. Totdat hij, staat hier, de Christus des Heren zou zien. En hij droeg het in zijn armen. En toch stierf hij toen. En dan nog een laatste vraag. Ja, ik kan natuurlijk geen concreet antwoord geven, want er staat niet concreet in de Bijbel. Ik kan niet zomaar even een tekst geven. En daarom zeg ik altijd, denk mensen, zo denk ik dat het is. Maar mijn mening kan altijd verbeterd worden. Daar ben ik graag bereid voor. En ik zeg dat nou hier. Maar in het algemeen zeg ik, denk ik, dat je heel duidelijk kunt gadeslaan in de wereld. En ik heb het van de week nog ergens gezegd. Vorige week, ik weet soms nog niet meer waar ik ben elke avond op stap. Maar gezegd... mensen, dan zeg ik even heel menselijk hoor, als de Heer niet spoedig komt, dan hoeft het niet meer. Want de mens is aardig bezig om die wereld zelf om zeep te helpen. Op alle mogelijke manieren. En dat zal de Heer nooit toestaan, want die wereld rust onder het vonnis des doods. Het recht moet zijn loop hebben. En de Heer zal nooit toestaan dat de wereld zelfmoord pleegt. Het recht zal zijn loop hebben, de Heer zal oordelen. En voordat de mens de kans krijgt om de wereld te doen vergaan, dat kunnen ze, met gemak, wel 3-4 keer bij wijze van spreken, daar hebben ze de middelen voor, om het leven op aarde absoluut, denk eens aan de Rijn, hè? Door een vergif gestopt, en heel de Rijn is absoluut doodgemaakt door chemische afval, moet je nagaan. Terwijl het water van de Rijn onontbeerlijk is. En dat is dan maar wat per ongeluk gebeurt. Of per ongeluk expres moet ik zeggen. Maar in ieder geval, dat is gebeurd. Maar het wordt voortdurend herhaald. We denken aan de ramp die in Rusland gebeurd is. En het is er niet over. Daar gebeurt daar wel wat. En je hoort niet aan de vergiftiging, van verontreiniging, enzovoort, enzovoort. En ik heb zeker 30 jaar geleden ooit eens een toespraak gehouden die ik op schrift heb, waar ik verklaarde dat de mens op zijn tijd bezig zou zijn om de lucht die we inademen te vergiftigen. En dat is letterlijk zo gebeurd. En daarom denk ik dat de Heer spoedig zal komen. dat hij tussen beiden zou moeten komen. En dat duurt niet zo lang meer, want eerst moet de gemeente weggenomen worden. Nou, dat is dan dat. En dan staat er Noach bevreesd geworden zijnde. Ja, daar staat dus aan mij. En nou merk ik wat die broeder schrijft. Dit leert ons de oude vertaling. Is u de reden bekend waarom dit in de nieuwe vertaling wordt weggelaten? Dus daar staat er helemaal in de nieuwe vertaling. Ja, nou begrijpt u waarom ik zo graag de oude vertaling gebruik. De nieuwe vertaling staat heel iets anders. Heeft iemand toevallig een nieuwe vertaling? U wilt even hardop lezen voor mij. Hebreeën 11 vers 7 was het, hè?
Ja.
Lees het even hardop voor als u wilt.
Door het geloof heeft Noach nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot de redding van zijn huisgezin.
Ja, tot zover. Hij staat, heeft eerbiedig de ark toebereid. Het woord bevreesd worden zijn, dus veranderen we het woord eerbiedig. Ja, ik vind dat een hele gekke eerbiedig de ark toebereid heeft. En dat komt, en die gedachte zit er aan de grondslag, dat men toch bij elke moderne theologische vertaling, bij elke nieuwere vertaling, u altijd tot zien dat men woorden vrees en angst en hel en al dat soort zaken probeert te verzachten en weg te nemen. En dan dat bevreesd wordt, zeggen, dat kan niet vrezen, vrees kan er niet weg. Precies wat ik verteld heb. En dat ze dan dat woord met eerbied vertalen. Hè? Maar dat is dan geen vertaling meer, maar een menselijke verklaring. Want er staat in de grondtekst duidelijk bevreesd. En er is geen enkele andere buitenlandse vertaling die dat zo vertaalt als de nieuwe vertaling. Maar vergeet niet dat dat met alle respect voor de geleerdheid van deze mensen, dat er heel wat mensen die aan de nieuwe vertaling bezig waren, ook heel wat ongelovige theologen bezig waren. En die ook een woordje meegezegd hebben en meegesproken hebben. En daarom is het dat ik in wezen de oude vertaling prefereer boven de nieuwe vertaling. Wil dat dan zeggen dat de oude vertalers geen fouten maakten? Jawel, zeker wel. En ze kenden misschien de oude taal niet zo goed, maar het waren wel mensen in de tijd van de reformatie die grote eerbied voor Gods woord hadden. En die misschien wel per vergissing een fout maakten. Of soms het helemaal niet wisten wat het betekende en het dan maar letterlijk vertaald is dat het nauwelijks Hollands is, dat moet ik erbij zeggen. Maar die ik over het algemeen betrouwbaarder acht dan de moderne vertalingen van de Nederlands Bijbelgenootschap en wat iets meer zijn. Dat is mijn mening. Hoewel ik daarbij moet zeggen dat anderen ook wel soms een hele goede vertaling weergeven. Ik ben verschrikkelijk bang voor al die populaire vertalingen van deze tegenwoordige tijd. Want we zeggen vandaag aan de dag, ja, die Bijbelse taal die spreekt niet meer aan. Hè, dat begrijpen de mensen vandaag niet meer. We moeten de Bijbel populariseren. En wat gaan we nou doen? Wel, dan gaat het niet alleen vertalen, maar een beetje verklaren. En dat wordt levensgevaarlijk. En ik denk dat het daar ligt. Noach is echt bevreesd geworden. En ik denk dat ook de motivatie was dat hij de ark bouwde. En ik moet erbij zeggen, toen ik ontdekte dat ik een zondaar was, toen ik God geloofde dat ik een zondaar was, toen werd ik bevreesd. En die vrees heeft me uitgedreven aan de voeten van de Heer Jezus. Toen kwam de vrees van me af. Zo is dat de zaak. En daar kun je niet omheen. En ik denk dat het daarom is. En verder kan ik daar geen oordeel over velden. Maar ik denk dat dat de reden is. Ik weet andere voorbeelden waar je dat precies zo hebt. Men probeert toch dat een beetje af te zwakken. En er zijn al vertalingen nu op dit ogenblik bezig. Nou, waar de woorden hel en verdoemenis en al dat soort dingen eenvoudig weggeredeneerd zijn, wegvertaald zijn en te hoort. En dat gaat steeds verder, want er zijn ook weer mensen die beweren dat het Nieuwe Testament antisemitisch is. Hè? Die zijn er ook. En die zeggen, we moeten een betere vertaling van het Nieuwe Testament hebben en alle antisemitische tendensen moeten eruit gehaald worden. Nou, heb je het al. Want dat past niet meer in deze tijd. Nou, heb je het. De Bijbel aanpassen aan de tijd en de opvattingen van mensen. In plaats dat we de Bijbel kritiseren, staan we zelf onder de kritiek van Gods woord. En zullen ze daaraan moeten onderwerpen. Ik wou Noah nog graag in de ark brengen, maar dat lukt niet meer. Vorige maand moest ik ophouden, net op het moment dat hij nog de hemel zal binnengaan. Ik zei dat we bewaren dat we de volgende keer. En nou moet ik bewaren dat Noach de ark binnenging, broeders en zusters. En dat dat een beeld is, een teken is van de dood en de opstanding van Christus. En dat heeft een geweldige betekenis. Ja, als je met Gods woord bent, ik zeg het maar weer, dan gaat de tijd zo verschrikkelijk gauw voorbij. Hè? En daarom ben ik blij dat we straks een eeuwigheid hebben waar we zonder aan tijd gebonden te zijn, voortdurend met de dingen des Heren bezig kunnen zijn. Als we dat een rust geven. En dan denk ik, als je daar een poosje over gepraat hebt, dat we nog eens gevoel, is dat weer een poosje? Dan ga ik weer fantaseren hoor. Dat nou, staat, je hebt de ding toch al afgezet, hè? Oh, nee, dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Nee, maar ik kan wel zeggen, ik denk, als je straks bij de Heer en bij de Heer met deze dingen bezig bent, dat je denkt dat je er dan maar 10 minuten mee bezig bent en dat er al een eeuw is voorbij gegaan. En ik denk dat de geloven die ontslapen zijn en bij de Heer zijn, we denken nog wel eens van, zullen we wel eens aan ons denken? Hè? Hoe zal het zijn? Ik weet het allemaal niet. Maar één ding weet ik wel, voor hen is geen tijd meer. En voor ons duurt het wachten lang, de hereniging lang. Maar voor hen helemaal niet. Als we bij hen komen en zeggen, nou het is 20, 30 jaar verder, hebben ze helemaal niet door. Ze zijn nog maar net weg. Zo werkt dat. Of niet? Ja, zo werkt dat. En als ik aan het spreken ben over de dingen van de Heer, dan moet je... Eerlijk waar, dan weet ik ook van absoluut geen tijd meer. En dan is wel gebeurd dat dan de Klara erbij zit. Om Jacob, staat uw horloge soms stil? Ja, ik heb nu doorgepraat. En het is wel eens gebeurd dat die horloge stil stond. En dan denk ik, nou ik heb nog tijd. En u praat ook gewoon een half uur door. Je weet het niet meer. Nou, en ik vind, dat is altijd een gevecht tegen dat ding, hè. Ja, ik ben er wel blij mee hoor. Maar het is altijd een gevecht er tegen. Het is altijd een loop tegen de tijd. Dan kom je ergens spreken. En dan zeggen ze tegen mij, Hanevold, ik krijg 20 minuten tijd te spreken en dan moet u spreken over het herstel van Israël. Nou, dat kan ik niet. Dat bestaat niet. En dan komt er bij mij, en dan zegt dan moet u 20 minuten spreken over de antichrist. Ik denk, nou, ik wil liever een ander onderwerp spreken, hè? Maar daar kun je niet in 20 minuten tijd, want dan roept je zoveel vragen op. In plaats van dat je vragen beantwoordt, daar moet je echt de tijd voor hebben. En talentig is, dat geldt er door u niet, want dat was hier vanavond niet. Dat mensen zich vaak geen tijd meer gunnen om het woord van God te beluisteren. Dan willen ze een preekje horen. En dan zo eenvoudig mogelijk opgediend met een mooi verhaaltje erbij. Enzovoort. En mag niet langer dan de hele dienst van een uur duren. En als dat wat langer duurt, dan gaat iedereen bippen. En moet, dan moet u zijn noden naar huis. En ja, goed, dat kun je wel kwijt. Maar u bent een hele goede uitzondering. Als ik nog anders zou zeggen, dan kom je nooit weer. Dat is over een maand, hè? En dan... Is het al een kerstmis geweest? Nee, natuurlijk. Nee, Sinterklaas geweest. Wat zei u? Zo hard gaat het niet, nee. Dat is waar. 17 december. Zal ik danken, Gerrit? Vind je dat goed? Want dan heb ik natuurlijk helemaal laat gemaakt. Trouwe Heer, we zeggen u hartelijk dank voor de vreugde dat we vanavond hier samen mochten zijn als broeders en zusters, als kinderen Gods door genade behouden. En dat we ons vanavond mochten bezighouden en verdiepen in de dingen van u. Daarover mochten lezen, daarover mochten nadenken, het op ons mochten laten inwerken, Heer. En we ervaren altijd dat dat geen verloren tijd is. U hebt ons weer nieuw stof tot denken gegeven, Heer. En het gaat er helemaal niet om elkaars mening op te dringen, maar het gaat er wel om, Heer, dat we door het gesprokene zelf er verder over gaan nadenken in gemeenschap met u, opdat we de dingen mogen begrijpen zoals u ze bedoeld hebt. En we weten wel, Heer, dat wat we er ook over zeggen, dat de helft ons nog niet aangezegd is van wat gij ons in Christus bereidt.